Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 130 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 130, vers 1 en 2, uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En ook het tweede vers, o Gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga beslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wij noemden u het eerste en het tweede vers van Psalm 130. gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de profetieën van Zacharia. En daar dan van het derde hoofdstuk. Wij noemden u Zacharia 3, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 54. En daarvan het tweede vers, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 54.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Dies, zeg ik, laat zijn reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd, en ze togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond erbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, en Indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult ge ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken, want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen, want zie, aangaande dien steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen, zie. Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Scharen. En ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. De 10 dagen, spreekt de Heere der Scharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed op te dragen Hugo Cornelis van Es en Josephine van Es Schipper, die schuldbelijdenis hebben afgelegd wegens overtreding van het 7e gebod en die langs deze weg begeren tot onze gemeenten weder te keren. Zoeken we het aangezicht des Heren. Heren, wat is het een eeuwig voorrecht dat we in uw huis mogen horen dat er bij u genade en ontferming is. We hebben het zojuist samen gezongen, zo gij onze ongerechtigheden gadeslaat. Wie zou bestaan? Wie van ons, zoals we hier bij elkaar zitten en staan, zou bestaan als gij uw oordeel over ons zou uitspreken, over onze zondige gedachten en woorden en werken. O Heere, dan zou u ons rechtvaardig allen voorbij kunnen gaan. Maar nu hebben we ook zojuist mogen horen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dan hebt u in uw woord laten optekenen dat die zijn zonde beleidt en laat, dien zullen barmhartigheid geschieden. Want dat is nou het wonder van de vergevende genade van u. O Heere, wij mensen vergeven elkaar niet zo snel iets. En vergeten doen we het ook niet. Maar als u vergeeft, dan werpt u het achter u in een zee van eeuwige vergetelheid. En wat is dat een genade, om als een schuldige aan uw voeten dan terecht te komen. En dan begeren schuld te belijden voor uw heilig aangezicht, want dan is er bij u vergeving, opdat gij gevreesd worden. En zo mogen wij dit gezin, Heere, ook aan u bevelen. En zoudt u hen met ons samen die lage plaats aan uw gezegende voeten willen geven. Want dat is de beste plaats. Want Heere, voor zondaren is er nou juist genade. O, gij hebt eenmaal tijdens uw wandeling op aarde zo ernstig gesproken tot de vrome Joden, die wezen op zonden van anderen. En toen heb gij gezegd, niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan, maar die daar doet de wil des Vaders. En wat is uw wil, o Heere, meer dan dat we als een arme zondaar aan uw genadetroon om genade mogen bedelen. O, zoudt u het ons allen willen leren, want wij zijn, Heere, zulke haters van u en haters van de naaste. Maar geef ons samen te buigen
en die lage plaats voor uw aangezicht in te nemen. Want betere plaats is er toch niet. Daar vindt de schuldige zondaar rust. En daar mag een zoete vrede gesmaakt worden. Die de wereld niet geven kan. Maar die er in u te vinden is. En nu mogen we nog een keer vanavond, Heere, stilstaan als u het ons geeft. Bij dat kostelijke leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze. O, wij menen zo vaak dat anderen gerechtvaardigd worden. Maar uw woord zegt dat een goddeloze gerechtvaardigd wordt. En dat een schuldige verlossing ontvangen mag. Alleen door dat bloed en vanwege die gerechtigheid van hem die zich doodgeliefd heeft voor vijanden en die met tollenaren en zondaren at en dronk en die gemeenschap wilde beoefenen met een volk dat de eeuwige dood verdiend heeft. En Heere, laat ons nog eens een ogenblik vanuit die verwondering bij dat kostelijke leerstuk stilstaan, opdat we het zouden beleven, dat er nou niets in ons is wat voor u in aanmerking komt, maar dat gij nu redenen uit uzelf neemt, en dat gij van eeuwigheid gedachten des vredes gehad hebt, en dat gij een weg gebaand hebt, opdat een wederhorig kroost eeuwig bij u zou kunnen wonen. Heere, dan smeken wij om uw genade, om uw ontferming, om uw leiding, opdat Heere, onbekeerden tot u werden bekeerd, opdat hoogmoedigen werden vernederd voor uw aangezicht en in het stof van de ootmoed zouden terechtkomen. Maar dat ook jongeren tot u werden gebracht. Jongeren met harten vol onverschilligheid, vol koudheid en vol leegheid. Vervuld met hetgeen wat van deze wereld is. Gericht op het aardse, op het hier en op het nu. Maar als u, Heere, zo'n pijl afschiet, o, dan gaan ze met koning Josia, al zijn ze dan nog maar 16 jaar, de God van hun vader David zoeken. En zou u dat nog willen werken in het midden van de gemeente? We hebben veel jeugd. Er zijn vele jongens en meisjes en jongeren, ook vanavond in de kerk. Maar lieve Heere, zou u uw koninkrijk onder hen willen bouwen en uw naam willen verheerlijken? Want er zijn ouderen van uw kinderen die wegvallen. En daar komen zoveel lege plaatsen. En er zijn er zo weinigen meer, Heere, die onderwijs kunnen geven. Ook aan anderen aangaande dat heerlijke werk. Dat gij nou een goddeloze rechtvaardigt. O, wilt u aan de ouderen ook gedenken in het midden van de gemeente? Laat ons, Heere, allen eens de schuldbrief thuis ontvangen. En dat die heilige wet eens aan ons aanwees. Gij zijt die man, die vrouw, die jongere, die tegen mij hebt overtreden. Dagen zonder getal, naar al de geboden Gods schuldig. Dan zullen we diep buigen en dan zullen we gaan smeken om genade. En die genade is er toch bij u vandaan. En dan vraagt gij geen waardigheid of verdiensten bij ons. Maar dan doet gij het om uzelfs wil. Vanwege dat werk, die volbrachte arbeid op Golgotha's kruisheuvel verricht. Heere, wij mogen elkaar aan u bevelen. In alle zorg, verdriet en nood. Daar is zoveel verborgen verdriet. Daar is zoveel kruis, Heere. Daar zijn vaders en moeders. Daar zijn jongeren en ouderen. Die met vele zorgen over de wereld gaan. O, wij mogen ze aan u bevelen. Gedenk weduwen en weduwnaren en wezen. Wil gij nog balsem in geslagen wonden geven? En wil gij, Heere, nog die plaats vervullen met uzelf? Dat ze op u mogen zien. En opdat ze het ervaren mogen, uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn heilige naam. En dat geldt voor weduwen, maar dat geldt voor ook voor weduwnaren. Gedenk ze die ziek zijn, waar zorgen zijn over het lichaam. O Heere, wil u geven dat ook in deze, maar bij u tot u gevlucht mag worden. En dat het ervaren mag worden bij u schuil ik. O Heere God, u weet alle dingen. Alles ligt voor u geopend. Wil gij nog hulp bieden waar hulp nodig is? En wil u nog harten inwinnen waar mensen niet meer kunnen helpen? En wil gij nog uw lieve naam en uw genade openbaren in het midden van onze gemeente? Heere, gedenk ook uw dienaren met de studenten. Wil u hun getal nog uitbreiden? Wil u, Heere, mannen toeschikken die weten van de verlorenheid waarin ze zichzelf hebben gebracht? Die weten van dat wonder van de genade in Christus. En die gij zelf uitstoot in de wijngaard. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig in getal. Er zijn er die ziek zijn. Er zijn er die in bijzondere omstandigheden verkeren. We mogen ze al te samen aan u bevelen. Maar ook hem aan deze plaats. Wil u hem, Heere, geven wat hij nodig heeft. En geef dat hij ook met alle zaken, ook ten opzichte van de roep die uitgegaan is, maar bij u mag terechtkomen. En zoudt u ons samen nog in liefde doen verbonden blijven. Heere, wil u al onze noden en zorgen in heerlijkheid vervullen. Gedenk degene die met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon. Gedenk ze die ziek zijn. Gedenk ze, Heere, die in de verpleging werkzaam zijn of in dienst, die op zee zijn. Al degenen die vanavond van jongeren en ouderen hier wel zouden kunnen zijn, maar er toch niet zijn. O Heere, wil gij gedenken en wil gij uw goddelijke hand over onze ganse gemeente uitstrekken. En wil u nog verblijden, ja, wil u nog bekeren wat onbekeerd is. Maar versterk ook wat uw hand wrocht. En als er nog van die geestelijke vragen zijn, dat ze vanavond nog een antwoord in uw bedehuis mogen ontvangen. Heere, zo smeken wij om uw nabijheid en om uw zegen. En dan kunt u het nooit doen om iets wat in of aan ons is. Dan kunt u het ook niet doen vanwege ons geloof of onze liefde of wat dan ook. Maar Heere, doet u het dan alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 32... Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven En het derde vers bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg het eerste en het derde vers van Psalm 32. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u met uw gaven. Er zijn drie rondgangen. Liefden, wat is het een ontroerend hoofdstuk wat we zojuist hebben horen voorlezen. Dat hoofdstuk van die hoge priester die daar staat met zijn vuile klederen voor Gods aangezicht. En de Satan die klaagt hem aan. Hij is des doods schuldig. Want hij loopt, hij draagt vuile klederen. En wie zal er met vuile klederen voor die heilige, rechtvaardige en reine God treden en hem ontmoeten? Satan klaagt hem aan. Maar niet alleen de vorst der duisternis, die altijd de ondergang van de mens op het oog heeft, maar ook Gods wet klaagt hem aan. En ook zijn eigen geweten klaagt hem aan. En samen zeggen ze het, deze hoge priester heeft de dood, de eeuwige dood verdiend. En dan dat wonder. Dat wonder van die genadige vrijspraak. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aannemen. Zie, ik heb uw ongerechtigheden weggenomen. Ongerechtigheden, gemeente, dat is de samenvatting van al datgene dat indruist tegen het heilige recht van God. Ongerechtigheden, dat is het totaal van al datgene wat schuldig stelt. Ongerechtigheden, dat is datgene wat des eeuwigen doods waardig maakt. En welke zalige zaak als in zo'n hart, zo'n schuldig mensenkind, dan mag horen: ik zie, ik heb uw ongerechtigheden weggenomen. Job mocht het ervaren. Hiskia mocht het ervaren. David wist ervan. En welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. O geliefde, ik hoop dat er ook velen onder ons dat wonder van die genadige vrijspraak mogen leren kennen. Die hoge priester kan niets tot zijn verantwoording zeggen. Die heeft geen enkel iets wat de situatie zou kunnen verbeteren. Geen verzachtende omstandigheden. O, die hoge priester zelf, die kan die rechtvaardiging niet bewerken. Maar God spreekt. En de zondaar mag die uitspraak door het geloof aanvaarden en omhelzen. Daar hebt u de plaats van het geloof. In het stuk van de rechtvaardigmaking des zondaars. Kom gemeente, we gaan er samen nog een keer over nadenken. Aan de hand van de catechismus. Zondag 23. En dan vraag en antwoord 61. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan is het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Zondag 23, vraag en antwoord 61, gemeente. Het spreekt van het alleen door het geloof rechtvaardig. En dan letten we ten eerste op de plaats van het geloof in die rechtvaardiging. En ten tweede op de noodzaak van het geloof in die rechtvaardiging. En ten derde op het karakter van dat geloof in die rechtvaardiging. Vanavond, gemeente, mogen we nog weer eens een keer stilstaan bij dat heerlijke leerstuk dat God nu een goddeloze rechtvaardig, dat er nu een mensenkind is die het mag ervaren dat hij voor God rechtvaardig is. Dat wil zeggen dat die rechte verhouding weer hersteld wordt. Die rechte verhouding tussen God en tussen die zondaar. Maar dat is wel een eeuwig wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Want u moet bedenken dat de apostel Paulus zegt dat er nu niemand meer is die rechtvaardig is. En dat er niemand meer is die God zoekt. En dat we allen tezamen verloren liggen van natuur in zonde en in schuld. En dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Paulus die sluit alles uit. Die zegt, er is geen mens op aarde die nog in die rechte verhouding tot God staat, want we zijn allemaal kinderen van Adam. En Adam die heeft het proefgebod niet gehouden. En vanwege de zonde van Adam zijn we de kennis van God kwijt, maar ook de rechte verhouding tegenover God en de naaste zijn we ook kwijt. Wij zijn nu goddelozen. Nou zegt u, dat valt misschien nog wel mee. U bedoelt misschien die wereldling. Nee, geliefde, want het woord godloos, dat woordje loos, dat wil zeggen leeg. Daar hebt u de letterlijke betekenis. Een hulpeloze, dat is iemand die geen hulp heeft. En een zorgeloze, dat is iemand die geen zorg heeft. En een goddeloze, dat is iemand die geen God heeft. En dat is dan toch heel aangrijpend, gemeente, als we dan gedoopt zijn en kerkmensen zijn en keer op keer onder het woord van God verkeren. En als dan de apostel van u en van jou en van mij moet getuigen dat we van nature leeg van God zijn. Loos van God. Goddelozen. Maar als je een klein beetje eerlijk tegenover jezelf bent, dan moet je ook de apostel wel gelijk geven, al is het al verstandelijk. Want laten we maar eerlijk wezen, deze dag des Heren, hoe hebt u, hoe heb ik, hoe heb jij die doorgebracht? O Adam was op zijn God gericht. Al wat in Adam was, dat bedoelde de Heere. En wij rekenen, hebben we vandaag nog met God gerekend. O gemeente, wanneer we enige mate eerlijk zijn tegenover elkaar, dan voelen we zelf wel dat er een afstand gekomen is tussen God en tussen onze ziel. En die afstand die zal bij ons vandaan nooit meer overbrugd kunnen worden. Die breuk die is te groot. En die schuld is te groot. En hoe zullen we nog in gemeenschap kunnen komen met een rechtvaardig God? En hoe zullen we als onreine nog in gemeenschap kunnen komen met een reine God. We missen, geliefde, de kennis, want ons verstand is verduisterd en de wil is verkeerd en de hartstochten die zijn ontregeld en ze zijn zondig geworden. Maar God, en dat is nou het wonder, maar God, of zoals het in die vorige antwoord staat, nochtans God. God heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. God is van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. God heeft in onpeilbare liefde een weg uitgedacht en een weg gebaand. En zijn zoon heeft voor een gerechtigheid gezorgd die nu alleen maar redt van de dood. En die gerechtigheid die hij nu verworven heeft, die heeft hij niet voor zichzelf verworven, want wie overtuigt mij van zonde? Als hij als de tweede Adam het leven gaat verwerven, dan heeft hij dat leven zelf niet nodig. Want hij is het leven in zichzelf. Maar dan heeft hij dat leven verworven voor doden. Voor vijanden, voor goddelozen. En geliefde, wat hij nu op Golgotha verdiend heeft, dat gaat u nu door zijn geest, de Heilige Geest, aan het hart van de zijne op zijn tijd en op zijn wijze bekend maken en openbaren. En dan schenkt hij, geliefde, daarbij het geloof. Om datgene wat hij nu uit genade gaat schenken, opdat die zondaar dat nou door het geloof zou mogen aanvaarden en toe-eigenen. En gemeente, het is van het grootste belang om de zaken zuiver te stellen. Juist in dat leerstuk van die rechtvaardigmaking des zondaars, want er zijn vele dwalingen. En het is niet voor niets dat onze vaderen zo uitgebreid gesproken hebben over dit leerstuk zondag 23 en zondag 24. En dan zijn er eigenlijk twee klippen. Er zijn eigenlijk twee gevaren die altijd de gemeente Gods bedreigen. Dat is het gevaar van de bijvoeging van de werken van de mens. De zogenaamde goede werken. En het tweede gevaar, dat is het gevaar van het remonstrantisme. Waaraan het geloof zulke waarde wordt gehecht, dat het de grond van de rechtvaardiging wordt. Ik zal proberen dat zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, gemeente. Twee gevaren van die in dit leerstuk van die rechtvaardigmaking des zondaars. Bij Adam kon die rechte verhouding en het leven worden verdiend. Dat weet u. Dat is het werkverbond. Door de weg van de werken kon het leven worden verdiend. Maar die weg, dat is een gebarricadeerde weg. Dat is een afgesloten weg. En nu zijn er velen in de geschiedenis al geweest die zeggen, en in plaats van het woordje werken, moet u invullen het woordje geloven. Maar dan, gemeente, dan wordt dat geloven, dat wordt dan als het ware een nieuw werk. Een heel ander soortig werk wel, maar toch een werk. Dan wordt het een vroom werk. En als je daarbij dan die andere vrome werken doet, boetedoening en liefde tot de Heere, dan wordt dat heimelijk de grond van de rechtvaardigmaking des zondaars. Maar dan wordt er niet een goddeloze gerechtvaardigd, maar dan wordt er een bekeerde gerechtvaardigd. Iemand die al een heleboel heeft meegemaakt en die als het ware zelf daar ook wel wat bijbrengt. En geliefde, dat is een zeer verleidelijke leer. Want daarmee wordt opnieuw het hart uit het evangelie gesneden. Wanneer zijn onze werken vol voor God? Wanneer kunnen onze werken, hoe vroom ze dan ook zijn, dienen tot betaling van de schuld? Nooit en te nimmer, gemeente. Nooit en te nimmer. Rutherford die schrijft in een van zijn brieven: onze boetvaardigheid heeft nog boetvaardigheid van nodig. Onze tranen hebben nog het bloed van Christus nodig. O Rome, die kwam met zijn leer van de goede werken. Christus veel en de zondaar ook wat. En samen wordt die mens gerechtvaardigd. Die Roomse kerk die zei zo: met Christus alleen kom je er niet. Je moet zelf ook nog wat aanbrengen. Maar gemeente, de Heilige Schrift die zegt dat onze beste werken met zonde zijn bevlekt. Aan onze beste werken kleeft de zonde en dan kunnen ze bij God niet in tel zijn, o nee. Dus die samenwerking tussen Christus en die zondaar, dat zal niet gaan. Het is niet waar dat Christus 80% of 90% van de zaligheid moet doen en dat dan de zondaar 10% er nog bij moet voegen, want als dat waar was, dan bleef de hemel gesloten. Want wie zal er een reine geven uit een onreine? En als we gaan verstaan wat in antwoord 60 staat, dat al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden godswaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nou begint het dan maar aan om dan goede werken voor te brengen die goed zijn in Gods ogen en tot betaling kunnen dienen van die grote schuld. Nee, gemeente, dat kan niet meer. En daarom zullen onze vaderen in zondag 24 spreken dat onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan kunnen zijn. Maar er was nog een ander gevaar. En dat was het gevaar van het remonstrantisme. En gemeente, dat is ook zo'n gevaar, omdat het de Bijbelse leer zo dicht benadert. O, die leer van de goede werken, die vinden we in de Roomse kerk, maar ook bij ons. Maar die leer van dat remonstrantisme, dat vinden we ook zo onder ons. En dat moet u ook maar veel zoeken in uw eigen hart. Wat zeiden die remonstranten dan, gemeente, wel? Die zeiden dit: de zaligheid is door het geloof. Dat geloof is onmisbaar. Het is noodzakelijk. En zij verwierpen de gedachte van de goede werken en van de zelfkastijding. En tot zover is het voluit Bijbels. De noodzaak en de onmisbaarheid van het geloof, dat is een voluit Bijbelse gedachte. Maar, zeggen de remonstranten, die zondaar die moet geloven. Die zondaar moet dat aannemen wat God in zijn woord zegt. Die zondaar moet zijn hart voor God openzetten. En dan wordt het geloof, dat wordt de grond, de voorwaarde om gerechtvaardigd te kunnen worden. Ik zal het anders zeggen met een Bijbels voorbeeld. De remonstranten die zeiden, God weet alle dingen. God wist dat Jacob God zou gaan liefhebben. En vanwege dat feit heeft hij Jacob uitverkoren. Hoort u het? Dan wordt het geloof de grond van de rechtvaardiging. God belooft de liefde en de boetvaardigheid en het zoeken en het berouw en ons geloven met de rechtvaardiging. En gemeente, dan begrijpt u wel, dan is het genadeverbond, dat is een nieuw werkverbond geworden. En Gomarus die zei zo heel terecht, dat is een dwaalleer in een ander kleed. En dan blijft het niet zo ver meer van de Romeinse kerk vandaan. Want de Romeinen en de remonstranten die zeggen allebei, je moet zelf iets doen. Je moet tot de zaligheid zelf ook iets aanbrengen. En deze leergemeente, die is radicaal veroordeeld op de synode van Dordrecht. Moeten wij dan niet bekeren? Moeten we dan niet geloven? O, zeker wel, het is een heilige plicht. Vele, vele malen staat in de Heilige Schrift, bekeert u en gelooft het evangelie. Maar geliefde, daar staat tegelijkertijd op vele plaatsen in de Heilige Schrift, dat die mens nu uit en van zichzelf zich niet meer bekeren wil, zich niet meer bekeren kan. En die twee zaken, die moesten in die klem voor Gods aangezicht brengen. Heere, bekeer gij mij, want dan zal ik bekeerd zijn. Deze leergemeente van, wij moeten ons hart openzetten. Die leer die is springlevend in de kerken van vandaag. En die leer is veel dichterbij als dat we misschien wel denken. O, rondom het ons heen horen we het voortdurend. Zet je hart voor Jezus open. Neem Jezus aan. En dan zal Jezus jou aannemen. Maar geliefden, het is, hoe aantrekkelijk die leer dan ook schijnt te zijn, maar ze is troosteloos en misleidend. Troosteloos, jawel. Weet u voor wie? Voor een jongere en voor een oudere die het gaat leren dat hij of zij niet meer bij machten is om zich te bekeren. Niet meer bij machten is om die zondemacht in zijn of haar leven te breken. Niet meer bij machten is om die schuld te verzoenen en uit zichzelf het weer goed te krijgen bij God. O, het is een troosteloze leer voor een jongere en voor een oudere die het gaat zeggen, Heere, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb geprobeerd om u weer te leren kennen en om ons mijn leven in te richten overeenkomstig uw geboden. Maar de boosheid kleeft mij altijd aan. O, dan is de Bijbelse leer een andere. Want dan lees ik van Christus, geliefde, dat hij een gelijkenis uitsprak van de talenten. En dan lezen wij, en toen hij niets had om te betalen. Toen hij niets had om te betalen. Toen schold hij hem het alles kwijt. Wat kon die man nog aanbieden? Hij had geen cent meer in zijn zak. Geen penning had hij meer om die grote schuld te betalen. En geliefde, toen schold hij hem alles kwijt. En wie daar iets van gaat verstaan, die gaat die leer tegenstaan. Die leert dat er bij mij toch nog iets te vinden is om God te kunnen bevredigen. O Paulus, die heeft het verstaan. Wat moest die God nog aanbrengen? Hij had de gemeente Gods vervolgd. Hij was alleszins godsdienstig geweest. Hij had de geboden des Heren zeer nauwkeurig onderhouden. Hij dacht dat hij al ver gevorderd was. Op weg naar de hemel. Hij was een zeer godsdienstig. Hij stak boven de anderen uit. Maar op de weg naar Damascus. Toen werd hem een andere zaak geopenbaard. Ik ben Jezus. Dien gij vervolgt. Het is uw hart. De verzenen tegen de prikkels te slaan. Wat moest die Manasse in de kerker nog voor penningen aan God aanbieden. Hij had het bloed van zijn godsprofeten laten stromen door de straten van Jeruzalem. Wat had die stokbewaarde nog aan te bieden. O geliefde, maar toen hij niets had om te betalen. Toen schold hij hem alles kwijt. Daar hebt u het wonder van de goddelijke genade. Nochtans God. Uit loutere genade. Alleen om dat werk van zijn lieve zoon. Rekent hij dat werk aan een zondaar toe. En die zondaar die mag door het geloof. Die zaak omhelzen. Nee, de catechismus is toch niet zo ouderwets als dat jij misschien wel dacht, jongeren in de kerk. Maar vraag en antwoord 61, dat is zeer actueel. Want hoeveel zijn er niet die een vermogen leggen in de mens? Maar zo wordt dat kostelijke genadeverbond, waar alles uit genade is, tot een nieuw werkverbond gemaakt. En daarmee wordt ook ten diepste de doodstaart van de mens geloochend. En eigenlijk wordt ook het werk van de Heilige Geest dan overbodig geacht. Maar zo wordt het evangelie van haar troost beroofd. Zo komt de mens, al is het dan de vrome mens, toch weer in het middelpunt te staan. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan is het antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs gode aangenaam ben. Gemeente, het is een leer die vernederend is voor de mens. O ja. Het is een leer die snijdt in mijn vrome vlees. Want nog eens als de Heere in ons leven komt. Oh, dan blijven we niet met de armen over elkaar zitten. Dan worden er heilige werkzaamheden aan Gods genade troon geboren. Dan gaan we zoeken om het weer in orde te krijgen. En dan ga je proberen om die heilige wet te onderhouden. En dan ga je de Heere beloven dat je het beter zult doen. En dat je het anders zult gaan doen. En dan zul je nauwgezetter en anders gaan leven. En dan zul je plichten veel meer gaan waarnemen. En dan zul je jezelf proberen op te knappen. En dan gaan we een ander kleed aantrekken. Dat zondekleed, dat trekken we dan uit. Maar gemeente, nu moeten we leren dat we niet alleen van onze ongerechtigheden bevrijd moeten worden. maar ook van die heimelijke eigen gerechtigheden waarop we steunen en leunen, waardoor we beter zijn dan onze buurman en als onze buurvrouw. En menen dat we dan als kerkmens al een stapje dichter bij de hemel zijn. En daarom zeiden onze vaderen het zo kenmerkend, het is zo nodig dat we van dat werkhuis gebracht worden in het armenhuis. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel, gemeente, daar wordt mee bedoeld dat God zijn Heilige Geest in dat hart gaat schenken en ons meer en meer gaat ontdekken dat ik nou die schuld niet meer verzoenen kan door mijn werken. Dat ik het wel geprobeerd heb en dat ik wel uit de liefde tot de Heere en tot de band en de betrekking op de Heere het probeer om het in orde te krijgen, maar met dat alles gaan we aan het werk van Christus voorbij. En geliefde, nou is de Heilige Geest, die heeft maar één doel en oogmerk, dat is om Christus te verheerlijken. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. En nou maakt de Heilige Geest ons op die leerschool van de Heilige Geest arm, een bedelaar, opdat we zouden gaan wanhopen aan onze eigen werken en verdiensten en waardigheden. En opdat we als een arme verlegen zondaar bij die God zouden terechtkomen. Met die bede, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Wat is het nodig, gemeente, dat we gaan geloven? Wat? Wel dat wat God in zijn woord van u en van jou en van mij zegt. Dat je een Adamskind bent. Dat we een overtreder zijn. Dat geloof, geliefde, wat geschonken wordt als de Heilige Geest in ons leven gaat werken, dat maakt ons niet rijk in de eerste plaats, maar dat maakt ons arm. Comrie zegt dat geloof, dat is een armmakende genade. En zo komt die zondaar aan Gods voeten terecht. Om daar te gaan beleiden, Heer, het is aan mijn kant kwijt en verloren. En welke zaligheid is het dan, als dan de verlossing van een andere zijde komt. Als dan het de Heilige Geest behaagt om in dat zondaarshart, dat die prijs niet meer betalen kan, dat geen waardigheden of verdiensten in zichzelf vindt, dat in dat hart nu bekend gemaakt wordt, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, dat er nu een zoon van God is geweest, die voor genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid heeft gezorgd. Die redt van de dood. En geliefden, als die bekendmaking in het hart geschiet, o, dan hebben we daarbij zo nodig het geloof dat die genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid mag aanvaarden, aannemen en toe-eigenen. En wat is dan het geloof? Dat is niet de grond, maar het is het instrument. Het is de hand, zeggen onze vaderen, waarmede wij Christus en zijn weldaden mogen toe-eigenen. Zo is het geloof een gave, een hand, een instrument. En als er nou een bedelaar is, die krijgt geen geldstuk. vanwege die hand. Maar die hand, gemeente, ontvang dat geldstuk wel. En daar hebt u nou het geloof. Het is het instrument dat dat werk Gods, dat werk van Christus mag aannemen en omhelzen. O, van nature is de mens als het ware zonder hand. Die hand des geloofs moet ons geschonken worden. Die voeten des geloofs om tot die gezegende Christus uit te gaan. Die ogen des geloofs om op die gezegende Christus te mogen zien. En daarom, gemeente, valt alle werk aan de zijde van de zondaar erbuiten. Dat is nou vraag en antwoord 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan is het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs gode aangenaam ben. Dat wil zeggen, in het geloof zelf is geen grond. Maar daarom, dat alleen, zet u daar maar een streep onder, de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus, mijn gerechtigheid. Hoort u het? Mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door een waar geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. O geliefde, daar is nou het wonder. Dat God nu geloof schenkt om het te mogen aanvaarden en te mogen aannemen. Stel u zo'n zondaar voor, zo'n jongere, zo'n oudere die alles tegen heeft. Die moet zeggen: Heere, ik ben 19 jaar en ik heb al 19 jaar niets anders gedaan als alleen tegen u gezondigd. Ik heb uw heilige wet overtreden en ik heb uw evangelie verworpen. Ik heb uw eer nooit bedoeld. Ik heb uw dienst nooit gezocht. En als dan in het evangelie gehoord wordt van zo'n rijke Christus. En als dan zo'n zondaar hoort: wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O geliefde, wat zegt dan zo'n jongere, zo'n oudere die zegt: maar heren, hoe moet dat toch? Zou dat mij wel gelden? Zo'n zondaar, zo'n zondares, is dat een boodschap ook voor mij? Dat er genade is. O, dat kunnen ze geloven, maar voor anderen. Want in de waarachtige bekering, gemeente, krijgen we hoge gedachten van God. Dat zeker. Dus dat hij genadig is, dat geloven ze. Maar hij zal het voor anderen zijn. Want zij zien op hun schuld en op hun ongerechtigheden. En op die grote afstand die er geslagen is. En wat hebben ze nou nodig? Nou hebben ze nodig dat dat woord in hun hart zingt. En dat ze met die hand des geloofs dat woord mogen omhelzen. Niet alleen anderen, maar ook mij. O, dat is de worsteling van de gelovigen. Die zaken zijn zo groot. En zij zijn zo vuil en onrein. En dan achten ze anderen veel meer daartoe geschikt dan dat zij dat zijn. Maar zalig gemeente, als de Heilige Geest dat dierbare geloof schenkt, waarvan vraag en antwoord 61 spreekt, dat ik die niet anders dan door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan, zonder enige verdiensten mijnerzijds, zonder enig werk wat ik heb aangeboden, want die werken zijn allemaal onvolkomen geweest en ze gaan aan Christus voorbij. Maar nu word ik zalig vanwege dat werk van die drie enige God. Er is een vader die zijn zoon zond. Er is een zoon die dat werk volbracht. En er is een heilige geest die dat werk inbrengt in het zondaars hart. En de hand des geloofs schenkt om dat werk ook te omhelzen. Kom, we gaan naar onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen, gemeente, uit Psalm 116. En daarvan het eerste vers, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116, vers 1. Liefde, en ik hoop dat u enige mate begrepen hebt dat in het ware van God geschonken geloof, daar zit in het element van aannemen en toe-eigenen. En wie zal nou dat wonder verstaan om als zo'n ellendige en als zo'n buitenstaander, die zichzelf voor God moet aanklagen dat hij tegen de geboden God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd is, die het maar niet voor elkaar kan krijgen om tot eer van zijn God te gaan leven, die zich schuldig weet door de zonde van bedrijf, door de zonde van nalatigheid. O geliefde die het moet zeggen, Heere, dat u toch zo'n geduld met me hebt. Want ik ben enkel zonde. En elke keer opnieuw, dan moet ik weer belijden zondaar te zijn. En wie zal dan het wonder verstaan, als dan God het oog van zo'n zondaar, zo'n zondares opent voor Bethlehems krib. Opent, gemeente, voor de man van smart, die daar op Golgotha's kruisheuvel heeft gehangen. En die gebeden heeft, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. O, dan ligt er zulke ruimte en zulke zaligheid in dat gezegende zien des geloofs. Dan ligt er in dat geloof een toe-eigenen en een aannemen. En dan is er verwondering en aanbidding. En dan mag zulke zondares, hoe diep die ook gezonken is en hoe vuil die ook is, o, die mag dan voor God in verwondering zeggen, Heere, nou is het ook voor mij. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. dan mag door het geloof er een omhelzen en een aannemen zijn. Zou je dan niet gaan zingen? Zou je dan niet zingen, hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een zee van welis maakt hier elk in liefde dronken. O geliefde, dan heb je alles. Dan ligt er niets meer tussen. Dan is er geen afstand meer. Dan is er rust. Dan is er vrede. Dan is er zaligheid. Dan heeft de zondaar zijn God. En dan mag hij bij die God een ogenblik uitrusten. Dan vind je geen wet terug en dan vind je geen overtredingen terug. Dan vind je geen ongerechtigheden terug. Dat is het vol. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat mogen we dan genieten? O, wat mogen we dan in God verblijd zijn? Dan is de hemel op aarde, dan is de nacht veranderd in een blijde dag. Dan denk je dat je er bent. En dat er nooit geen strijd en nooit geen duisternis en nooit geen ongerechtigheden meer te vinden zijn. Want dan is het vol. Dan is het vol. Het is mijn goed, mijn zalig slot. Hebben we toen gezongen. Nabij te wezen. In de nabijheid te wezen. Van mijn God. En gemeente, dat mag wel eens een poosje duren. O, dan mag wel eens die verwondering en aanbidding een poosje zijn. En toch, geliefde, zo na verloop van tijd. Nou, je kan er nog wel ruim over spreken, maar toch, eerlijk gezegd tegenover jezelf, het lijkt toch net alsof er niet zoveel kracht meer in zit. En als de genieting een beetje voorbij gaat, gemeente, dan is die blijdschap gaat ook een beetje voorbij. En wat blijft er tenslotte over? Waar blijft er over, gemeente, tenslotte? O, nooit zal het uit mijn geheugen gewist worden, o nee. Waar die nacht veranderde in een dag. En waar God zich boog over zulke zondaar. En die zondaar het mocht ervaren dat er bij hem genade en ontferming is. En toch, geliefde, eerlijk gezegd, na verloop van tijd, dan kunnen ze er niet meer bij, zeggen ze dan. Ook weet het nog wel, maar de kracht is eruit. En als je dan vraagt, hoe is het nou verder? Kun je God ontmoeten? O, geliefde, dan is er een volk vanavond in de kerk dat moet zeggen, na al die kostelijke weldaden, Heere, daar staat nog een schuld open. Daar is nog een gebrek. Daar is nog zoveel vrees. En geliefde, dan kan Satan erbij komen. En als dan die wet weer wat levendiger wordt, en je gaat wat meer nog graven in je eigen hart, dan kun je zo bang worden voor zelfbedrog. Wat is er nou nodig? Dat geloof geoefend wordt. Dat geloof, die handgemeente, dat die wat sterker worden mag. Wat is er nodig? Wel, dit wat de apostel zegt, was nu op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Opdat dat verzekerde vertrouwen ook geleerd mag worden. Want na die volheid, dan kan er soms weer zo'n leegte ontstaan. En dan wordt er nog wel eens gezegd, zien is nog geen hebben. Maar wanneer dat zien weer wat weggaat, oh, dan blijft er toch nog weer een gebrek over. Wat hebben ze nodig? Dat getuigenis des geestes. En die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. O, wat hebben ze nodig? Wel dit. Zondag 23, die vrijspraak Gods geliefde in het hart. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor al degenen die in Christus Jezus zijn. Als het vol is, is het vol. Als het geloof gelooft, dan ligt er niets tussen en dan is alles goed. Maar geliefden, het ze zijn zo, worden nog zo vaak heen en weer geslingerd. En als het geloof er niet is, dan hebben ze niets. Dan zit er als een arme bedelaar opnieuw weer in de kerk. En dan is er vrees in hun hart. Geliefden, onze vaderen die spreken over verzekerdheid des gevoels. En verzekerdheid des geloofs. O, wanneer de Heilige Geest het woord levend en krachtig en in het hart legt. Dan mag ze, Komri, dan mag ze een, in een blijde aandoening van het hart. Mag de Heilige Geest als het ware hem blijdschap en vreugde schenken. En wat kan dat verkwikkend zijn voor het hart. Maar daarna zijn de dagen zo menigmaal dat ze heen en weer geslingerd worden, heb ik me niet vergist. En daartoe is zo nodig die verzekerdheid des geloofs. Dat is dat verzekerde vertrouwen, dat is het, zegt Komri, al is het. Dat er duizenden bezwaren en onmogelijkheden zich daartegen opdoen. Wij door het getuigenis des geestes en de genade Gods op het woord van de levende God zulke vaste staat maken. Dat we de zaak als de onze mogen aanvaarden. En geliefde, dan mag Job zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En dan zegt Habakuk, al is er dan geen koe meer in de stal. En al staat er geen koren meer op het land. En al is alles tegen. Maar dan zal ik me nochtans in de God des heils vermaken. O, hebben zij dan nooit meer strijd, die verzekerden? Ach, gemeente, ze worden weer zo arm als wat. Maar dan in de weg van de heiligmaking. O nee, zij worden niet hoog bekeerd, want dat is niet best. Dan missen ze het leven, de gemeenschap. God maakt zijn kinderen arm. Na elke geloofse weldaad maakt hij zijn kinderen arm. Maar geliefde, hij legt wel dat vertrouwen in het hart. Zal het niet goed zijn wat vader doet? Daar hebt u het wonder van de rechtvaardiging van de goddelozen. Al de wedergeborenen die zijn in Christus. Al de wedergeborenen komen thuis. Aan al die wedergeborenen wordt de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken. Maar nou is nodig dat ze het gaan weten. Nou is nodig dat ze het gaan weten. En dat ze met de dichter gaan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom maakt hij ze arm, opdat ze al hun betrouwen in Jezus Christus zouden gaan stellen. Het is niet zo best, hoor gemeente, als we zoveel over onszelf praten. Het is niet zo best. Christus is de grond. Zijn werk is de grond. Hij heeft genoeg gedaan. De Vader heeft er genoegdoening in gevonden. En dat is nou te wonder. Als nou die zondaar dat beleven mag, dan gaat die zondaar er ook genoeg in vinden. Nou is het genoeg. Nou hoeft die zondaar er niets bij, nou kan die zondaar er niets bij. Nou mag die op kosten van de ander zalig worden. En nou begeert hij ook alleen op kosten van die ander zalig te worden. O, zouden we dan die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? O, geliefde, weg dan met die leer, waarin nog iets van mij een aanmerking komt. God halen het er maar tussenuit. Maar God haal het er ook maar bij u tussenuit. Opdat ge als een arme bedelaar aan zijn gezegende voeten telkenmale opnieuw die hand des geloofs dan ontvangen mag. Om aan te nemen en om toe te eigenen. Wat Christus genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Nu begrijpt u hopelijk dat antwoord. Het is niet mijn geloof dat me rechtvaardigt, maar Christus is de grond. En u ontvangt de zondaar door de Heilige Geest die hand, om nu dat werk van Christus te mogen aanvaarden. Zalig die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dan is hij van zijn schuld af. En dan blijven die grote schuld over van de dagelijkse reinigmaking. En dan blijven die grote schuld over van de wandel in de hemel te moeten hebben. En ondertussen nog zo aards bezig te zijn. En zo komen alleen bedelaars thuis. Maar ze komen ook thuis. En nu is het evangelie voor bedelaars. Amen. Ach Heere, zou u ons dan veel van die bedelaars willen schenken. O die hoge christenen, die gaat u voorbij. Maar die arme bedelaars, die schenkt u veel. Want u wil dat uw kerk veel bij u op bezoek komt. En daarom maakt u ze arm en houdt u ze arm. Want u weet ook dat ze een hart hebben dat zo weer zo gauw van u aftrekt. En daarom is dat leven een stervend leven. Een afhankelijk leven. En toch een rijk leven. Want heren, met al de schatten van de wereld zouden we dat leven niet meer willen missen. En het wordt de taal van al die leerlingen op de leerschool van de Heilige Geest. Heb ootmoedig dank ook voor vandaag. We zijn de week weer ingegaan. Wil u behoeden en beveiligen. Wil u bewaren. Heren, wil ons nog zegenen wanneer er een dinsdagmiddag bejaardenmiddag is. O, laat ons, Heere, iets verstaan van de Goede Vrijdag. Wanneer we dan opnieuw weer samen mogen zijn. Om de dood van Christus te overdenken. Lieve Heere, wil ons samen dan nog voor uw rekening nemen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 126. En daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Wij delen u aan de kerkraad, namens de kerkraad mee. Na gehoord te zijn door de kerkraad, hopen de volgende persoon een openbare belijdenis des geloofs af te leggen in het midden der gemeente op DV Tweede Paasdag. Jan Advocaat. Wilhelmina Cornelia, Johanna van der Berg, Elisabeth Blom, Josephine van S. Schipper, Jannie Johanna de Jong, Jacobus van der Rijt, Johannette van der Rijt en Brinke en Annigje Stout Maasland. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingebracht. Wij zingen Psalm 126. En daarvan het derde vers.
Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.